Gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit 1 Johannes 3, van 4 tot en met 18. De tekst is ook daaruit, en de tekst is van 16 en 17. Enkele mededelingen namens de kerkraad. Door het terugtreden van broeder Hazelhoff heeft de kerkraad besloten dat de broeders IJsma en Kolen wijk 8 krijgen toegewezen en de broeders Blankenstein en Heijstek wijk 4. De bazaar van afgelopen woensdag heeft tot dusver ruim 10.000 euro opgebracht. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, in welke vorm dan ook, willen wij hartelijk danken voor haar of hem inzet en enthousiasme. Was u verhinderd en wilt u toch graag nog een gift overmaken, dan is dat alsnog mogelijk. En ik verwijs u naar de zondagsbrief hiervoor. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name de pastorale gezondheidszorg en bij de uitgang voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan met het zingen van Psalm 29, vers 1 en vers 6. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 24, de versen 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Psalm 24, de versen 2 en 3. Wij luisteren in eerbied en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend willen we zingen, laat het de belijdenis van uw hart mogen zijn. Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad. En dan staat er ook, gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3. Na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Zoals afgekondigd, gemeente, is de schriftlezing weer genomen uit 1 Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 4 tot en met vers 18. De schriftlezing voor vanmorgen uit de serie over de Johannesbrieven, 1 Johannes 3, vanaf vers 4 tot en met vers 18. En ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen, en zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn, hij was uit een boze en hij sloeg zijn broeder dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de voortgang van deze eredienst en over de prediking in het bijzonder. En ik wil bidden en danken, we denken ook vandaag aan zuster van de Heuvel van Eden, van de Lijnweberstraat, en haar kinderen en de kleinkinderen, nu man, vader en opa gestorven is en begraven. Broeder Hade Kievit van de Duivenwal heeft ook weer onze voorbeden nodig, nu vanwege een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Zuster Diana Verwoerd van de Mulderslaan kwam op een nacht thuis te vallen en dat was best heftig, waardoor ze zelfs opgenomen moest worden in het ziekenhuis in Ede. Maar gelukkig viel het allemaal mee en daar is ze heel dankbaar voor. Ze is weer thuis. En daar willen we ook de Heere voor danken. En ik wil ook danken voor de fijne dag die we hadden op de bazaar. De ontmoeting en de opbrengst voor de goede doelen. En ook de inzet van zoveel van het PNIEL-team zelf, maar ook van alle vrijwilligers. En uw betrokkenheid als gemeente bij dit stukje gemeentelijke werk. Mag ik u voorgaan in gebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, de schrift leert ons u zo aan te spreken. God, de heilige God tegen wie we gezondigd hebben. En de afstand is immens, dat ligt niet aan u, Heere, maar dat ligt aan ons. Geef er besef van die heiligheid van God, de onwaardigheid aan onze kant. Maar ook Vader. Vader noemt u zich al voordat er kinderen waren, omdat dat de diepte van uw ziel is, Heere God. Wat een wonder. Dat betekent dat u ook gedachten van vrede hebt over onwaardigen. En dat u dat ook gepresenteerd hebt in de Heere Jezus Christus, almachtige en genadige, barmhartige God en Vader. Al zouden we daar nog buiten staan, dan mag toch de openbaring van uw wezen ons een pleitgrond zijn, Heere. Om de ruimte te ontdekken die er bij u is. En ook de toevlucht te nemen tot u op uw nodiging. En laat dat ook vandaag weer de inhoud zijn van de bediening. Voor uw volk en kinderen die mogen leven uit de gemeenschap met u. Die de kracht van het bloed van de Heere Jezus kennen tot zaligheid. Ook voor schuchtere mensen die zichzelf er niet bij durven te rekenen, maar die u toch getrokken hebt. En zo denken we ook aan onze gestorven broeder Heren, de broeder van de heuvel, zo'n schuchtere ziel die trouw uw woord indronk en daaruit leefde, maar in zijn eigen leven zag dat hij zo onder de maat bleef. En dat u zo groot bent en zo heerlijk en zo heilrijk. Heren, zo denken we aan uw werk in zijn leven en bidden we voor zijn vrouw en voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Heren, wilt u onze zuster ondersteunen, nu het zo stil is geworden in het huis daar, nu onze broeder toch zo plotseling weggenomen is, al was er ook een periode van zorg aan vooraf gegaan. We dragen haar hartelijk aan u op, met de kinderen en de kleinkinderen. Heren, wat zou het rijk zijn als de kinderen ook in deze weg mochten gaan. En als ze in deze weg mogen gaan, wilt u dat ook bevestigen. En zo ook de zorg voor moeder mogen ze voortzetten die vader altijd had. We denken ook aan anderen die een geliefde dode moeten missen en die dat misschien juist op zondag proeven, de stilte van de zondag. Heere, gedenk ze. U bent toch de God die van weduwen af weet en die ook in het leven van weduwenaar wil voorzien met uw tegenwoordigheid en gemeenschap. Wij zeggen u hartelijk dank dat we zo'n mooie bazaar mochten hebben met fijne inzet van mensen die het kunnen, die het al jaren doen, maar ook van vrijwilligers die zich hebben gegeven dit seizoen. Heren, dank u ook voor de onderlinge ontmoeting en voor de opbrengst die er mocht zijn, verwarmend en verblijdend. Zegen ook Mercy Ships, dat prachtige, mooie stukje werk waar ook leden van onze gemeente in uitgaan, regelmatig, om aan de allerarmsten iets te laten zien van de heelmakende genade van uw barmhartigheid. We denken ook aan Pniel Bout Pniel. We hebben een prachtig gebouw en dat moet onderhouden worden. Wat een zegen, heren, dat er ook bereidwilligheid is om te geven van onze gaven die we eerst van u gekregen hebben en vervolgens ook teruggeven aan de allerarmsten en voor de voortgang van uw werk ter plaatse. Wij bidden voor broeder Hade Kiewiet van de Duiverwal. Opnieuw topt hij met zijn gezondheid, nu met een longontsteking. Heren, wilt u hem gedenken samen met zijn vrouw en ook lucht geven weer, zodat het ademen goed zal gaan en de ziekte voorbij is. Maar geeft u hem ook vooral de ruimte van uw genade om daarin te kunnen staan en in te kunnen gaan, ook de toekomst tegemoet. We zijn dankbaar dat ge zuster Diane Vervoerd hebt gespaard toen ze zo lelijk kwam te vallen in de nacht. Heren, gelukkig valt het allemaal mee en is ze heel dankbaar dat haar leven gespaard is. Wilt u haar ook bij wat er wel aan de hand is zegenen en dat het met rust ook weer over mag gaan, zodat ze haar plaats in gezin en samenleving weer volledig kan innemen. Zegen ook onze broeder en het gezin, heren, gedenk ze in uw gunst en genade. Leid ons in de opening van uw woord, in de bediening ervan, en laat er geheiligde aandacht mogen zijn door het werk van uw Heilige Geest, die van boven neerdaalt en die onze harten aanraakt voor het eerst of opnieuw. Bekeer ons, heren, als wij u nog niet kennen in een levende relatie. En wilt u verdiepen wat u zelf hebt gewerkt. Zegen de jeugd, zegen de kinderen, zegen de mensen die thuis met ons meeluisteren. Wil ze ook heel nabij zijn en een zondag zegen geven. Een zegen van de rust die er overblijft voor het volk van God. Gedenk ons zo met en voor elkaar. Wij bidden het in de vergeving van onze zonden en aangewezen op uw genade, die nooit teleurstelt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 147, de versen 5 en 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels van uw poorten sterken. Hij zegent in uw land uw kinderen, en hij doet geen strijd uw wasdom hinderen. Hij deelt de liefelijke vrede, zelfs aan uw verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Psalm 147, vers 5 en 7. Wij zingen straks aansluitend aan de prediking van Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboden oprecht en welgezind. En daarom, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83, het gezongen antwoord na de preek. We vervolgen onze serie gemeente uit de brieven van Johannes aan de gemeente. En nu is aan de beurt dan 1 Johannes 3, vers 16 en 17 als tekst. 1 Johannes 3, vers 16 en 17. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Liefde is een woord dat iedereen kent, tenminste als woordje. In alle talen komt het voor. Love, amour, amor, dat is Spaans en Latijn. Agape, dat is Grieks. Leefde, dat is Fries. Liefde. En je kunt het overal zien. Je kunt het overal zien. In een boomstam gekerfd, zag ik laatst bij Hoekelum nog. Daar ben ik getrouwd ook. Maar graffiti zie je het, gespoten op een viaduct. Love of liefde. Je ziet het staan in romans, in films. Wordt het besproken en bezongen en beoefend. Maar wat is liefde? Is liefde maar een woord? Is liefde aan je trekken komen? Is liefde... Ik zou, om het kort te houden, willen zeggen, liefde is een persoon. En dat had u niet anders verwacht. En zeker niet van de apostel van de liefde, Johannes. Liefde is een persoon. Ik moet het nog anders zeggen. Liefde is de persoon. God is liefde. Een centraal thema bij Johannes. En de Heere Jezus is het toonbeeld van Gods liefde. En dan is liefde dus niet maar alleen een woord in alle talen, maar dan is liefde iets wat in je hart moet komen te zitten. Het zit daar niet meer, hè? Maar liefde moet in je hart komen te zitten. En daarvoor is de Heere Jezus nou op de aarde gekomen. En als die liefde in je hart komt te zitten, dan merk je dat ook, want dan word je een ander mens. Dan merk je dat ook naar je naaste toe. En daarover gaat dus de preek, omdat dat de inhoud van de tekst is. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat de Heere Jezus voor ons zijn leven heeft overgegeven. En daarin heeft God gedemonstreerd wat nou echte liefde is. En daarom schrijf ik erboven als thema voor de preek. De Heere Jezus als het toonbeeld van Gods liefde. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats stervende liefde. Dat is in de tweede plaats levende liefde. En dat is in de derde plaats gevende liefde. Ik herhaal. De Heere Jezus als het toonbeeld van Gods liefde. Dat is stervende liefde. Hij geeft zichzelf over voor een schuldig volk. Dat is levende liefde. Hij doet niet anders sinds hemelvaart dan die liefde uitdelen door zijn Heilige Geest. En dat is ook gevende liefde. Johannes legt er nadrukkelijk de vinger bij dat als je je broeder en zuster niet lief hebt, zoals de Heere zijn volk lief heeft, dan ben je nog in de dood. Maar mag je die liefde kennen, van binnenuit en naar buiten toe, dan ben je overgegaan van de dood in het leven. Als u zich de vorige preek nog herinnert over de eerste drie versen van dit hoofdstuk, Daar staat dan, ziet hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat mag Gods volk zeggen en getuigen en doorleven. Maar nu, iets verderop in dit hoofdstuk, ligt het accent op dat de Heere Jezus zijn leven ook gegeven heeft voor ons, met de bedoeling dat de naaste dichtbij en veraf dat ook zal merken. En dan moet u erop letten hoe het er staat. Hieraan leerden wij de liefde kennen dat Hij, de Heere Jezus, voor ons zijn leven heeft gegeven. En dan denken we aan het kruis. Dat is het hoogtepunt of het dieptepunt van die stervende liefde. Dat Hij, die geen kwaad gedaan heeft, voor u, jou, mij, zondaren die de dood verdiend hebben, eeuwig. Dat Hij wilde sterven om die liefde aan het licht te brengen van God. Maar je moet dat niet aan het kruis helemaal laten opgaan. Want er staat eigenlijk dat Hij zijn leven heeft ingezet. En dat is dus niet alleen maar aan het kruis houdt, maar dat begint al bij de kribbe. Dat begint al bij toen de Heer Jezus bereid was om bij de Vader uit de hemel weg te gaan en naar beneden te komen in het lichaam van een mens. En zo heel zijn leven voor te bereiden op dat offer aan het kruis, waarin dan de betaling plaatsvindt van de schuld voor alle die de Heer hebben misdaan. En dat hij zo de liefde, die stervende liefde, in die stervende liefde Gods hart openbaart op de wereld van wat de Heer nou van ons wil en wat de Heer nou aan ons wil geven. En dan moet je dus niet alleen letten op het offer aan het kruis, maar ook hoe de Heer Jezus is omgegaan met de mensen om zich heen, hè? Dat hij dus een oog had voor de naaste in nood. Dat hij opriep tot bekering tijdens een omwandeling. Dat hij zieken genas. Dat hij doden tot leven heeft gewekt. Dat hij brood gebroken heeft en uitgedeeld om hongerige magen te eten te geven. Dat hij zijn macht gebruikte op aarde al om de werken van de Satan te verbreken. Johannes die heeft het gezien en die herinnert er in dit gedeelte ook nog aan. En dat hij met hoeren en tollenaren, mensen die alles verzondigd hadden, omgegaan is. En ze heeft laten zien dat ze nog konden zalig worden. En dat die kerkmensen die geen bekering nodig hadden, farizeeërs en schriftgeleerden, ook duchtig de les heeft gelezen vanuit de liefde van God. Dat je dus ook zo kerkelijk onbekeerd kunt zijn, dat je denkt dat je naar de hemel gaat, maar dat je voor eeuwig omkomt. Hij heeft dus gedemonstreerd, niet alleen maar wat God in zijn hart had voor een verloren volk, dat hij zijn leven gaf, maar hij heeft ook gedemonstreerd hoe die naaste liefde uitkomt in het leven van elke dag. En jongens en meisjes, dan kun je dus denken aan het kruis waaraan de Heer Jezus gestorven is. Dat heeft een paal die staat rechtop in de grond, hè? Dat is dan verticaal met een moeilijk woord. Maar er is ook een balk die zit horizontaal, die zit overdwars. En die verticale lijn, daar komt de Heer Jezus aan te hangen met de bedoeling dat hij zijn bloed nou geeft voor de schuld van Gods kinderen. En de toorn van God draagt over de zonde van het hele menselijke geslacht. Maar die dwarsbalk, die uitgestrekte handen, dan reikt hij ook naar de mensen naast zich. Denk aan die moordenaars die naast hem hingen. Stervend leven. Zowel verzoening bij God als naaste liefde naar de moordenaars en alle die erachter stonden aan beide kanten. En weet u, als die liefde van God nou je hart inneemt, hè, dan breekt er iets bij jezelf. Die stervende liefde door de Heilige Geest toegepast aan je eigen hart, dat egoïstisch is, hè, van huis uit sinds de zondeval. Dan breekt er wat, dan krijg je ook iets van die stervende liefde. Dat je oude mens gedood wordt. Die hebzuchtige, egoïstische oude mensen. Die God naar de kroon van zijn eer heeft gestoken. En dat er plaats komt voor het werk van de Heere Jezus. Dan vlucht je. Johannes heeft het zelf geleerd en heeft het tegen anderen mogen zeggen en bij anderen gezien. Dan vlucht je naar dat kruis bij wijze van spreken, hè? Geestelijk dan. En daar zie je dan de Christus hangen die, met zijn uitgespreide armen. En daar ben je dus welkom. Dat moet je leren en dat kan je leren. Let erop hoe het staat in de HSV, hè? Heel goed vertaald. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Er was een moment dat ze die liefde niet kenden. Denk aan Johannes en Jacobus, dat ze op een bepaald moment heel egoïstisch dachten dat zij wel in het koninkrijk van de Heere Jezus de ereplekjes als minister zouden krijgen. Of let op de bijnaam die Jezus geeft aan deze beide broers, Johannes en Jacobus. Zonen des donders, de vurige aard. Maar ze hebben leren kennen die stervende liefde van Christus. En toen de Heilige Geest dat in hun hart legde, is er ook in hen iets gestorven. De oude mens, die egoïstische draak uit de Satan, hè, die uiteindelijk de dood propageert onder zogenaamd het licht van het leven. Geloof hem niet. En toen is de Heere hun te sterk geworden. En hebben ze de echte liefde leren kennen. Die aan de binnenkant zit. Die je hart verandert. Die je echt een mens maakt zoals God wil dat je mens zal zijn. En die meteen ook aandacht geeft voor de naaste om je heen, omdat je zelf een mens bent door God aangenomen en dat ook zo graag aan je broeders en zusters gunt. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij, Christus, voor ons zijn leven heeft gegeven. Voor ons, Hij heeft waarschijnlijk ook aan de discipelkring gedacht, hè? Ze konden nog niet 1 uur met Hem waken. En toen hij dat deed aan de kruisbalk op Golgotha, toen zijn ze alle kanten weggevlucht en opgestoven. Johannes stond wel bij het kruis, maar Petrus was in geen velden of wegen te bekennen. En nu schrijft hij het onder leiding van de Heilige Geest. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. En dan komt er een vervolg. Ook moeten wij moeten ook ons leven geven voor de broeders en daar horen ook de zusters bij. Die zijn altijd begrepen als in het Nieuwe Testament de broeders worden genoemd, daar zijn de zusters ook in begrepen. Er is dus een parallelie. Er staat eigenlijk, het staat er nog, dat woordje voor, ten behoeve van ons. Het staat er nog sterker. De Heere Jezus heeft zijn stervende liefde getoond ten behoeve van ons, ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En ik voor u, en nou mag je voor altijd leven, en daarom is er, dat toonbeeld van Christus, van Gods liefde, heeft ook het aspect van levende liefde. Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Er staat moeten, dat is niet het moeten van de zweep. En je zult en anders. Nee, er staat eigenlijk, wij zijn ook schuldig. En dat heeft te maken met het feit dat je die stervende liefde van Christus hebt geproefd. En dat je denkt, wie doet dat in de wereld, hè? Dat hij zijn eigen leven geeft voor een vijand zoals ik van nature ben. Nou, dat doet God nou. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. En dat geeft een schuldigheid vanuit het verlangen naar een leven in dankbaarheid. Je kunt nooit evenaren in het leven van de dankbaarheid De diepte van het offer van de Heer Jezus Christus. Dat zit achter dit moeten. En dat is dus niet een zweepslag, maar dat kun je lezen als de Heere heeft een heel gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Psalm 110, hè? Prachtig. Dan zit het van binnen. Als dat hart verbroken geworden is en vernieuwd door de liefde van God in het bloed van Christus, dan krijg je God in het oog. Dan krijg je de Heere Jezus in het hart. En het werk van de Heilige Geest, dat wordt je leidsman en Heere. En dan gaat het eigenlijk als vanzelf. Dan zijn ook wij schuldig de broeders en de zusters lief te hebben. Dat heeft de Heere Jezus met zijn leven ook gedemonstreerd. En dan wil ik weer even terug naar dat werkwoord dat er hier van de Heere Jezus staat. Hij heeft zijn leven gegeven. Dat wordt niet zo vaak gelukkig zo letterlijk van ons gevraagd, hè? Ik heb het voorbeeld al eens eerder gebruikt uit een concentratiekamp, dat de gevangenen onder de Duitsers iets lelijks hadden gedaan en dat er iemand voor moest sterven. En toen kozen ze een jonge man uit. Die moest voor het vuurpeloton staan. Getrouwd, vader van een kind. En die zat gevangen, onschuldig. En toen was er een geestelijke. Die was aan het einde van zijn leven. Niet gehuwd, geen familie haast. Goed contact met God. En die ging naar de commandant toe. En die zei tegen de commandant: mag ik de plaats innemen van die jonge man van 28 jaar? En het werd toegestaan. En even later klonk het salvo. En stierf deze man. Maar mocht hij zijn ogen opslaan bij de troon van Gods licht. Die andere man, die is die man altijd dankbaar geweest. Kijk, zo wordt het letterlijk niet gevraagd. Ik denk ook aan die vader die een dochter had die een ernstige nierziekte had. En dat is vreselijk, hè, als je nieren niet meer werken. En ze hadden een match, vader en dokter, waar het om de medische implicaties gaat. En toen heeft die vader een van zijn nieren afgestaan aan zijn dochter. Waardoor die dochter kon leven weer, zonder aan een apparaat te moeten liggen om het bloed zuiver te houden. Nou, dat is indien wij nou de liefde van God hebben geproefd, hè, dan zullen we ook liefde hebben voor de broeders en zusters. Ik moest ook denken bij het voorbereiden van deze preek aan wijlen onze zuster dokter van Riesen. Die in Celebes daar voor de zending dokter is geweest en heel wel heeft gedaan en natuurlijk lichamelijke kwalen heeft mogen genezen. Maar zij had altijd ook een geestelijk woord voor de mensen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. En toen ze aan de Stadhouderslaan woonde, was ze natuurlijk geen dokter meer in actieve dienst. Maar was ze in de buurt, ook voor asielzoekers, altijd nog een moeder in Christus. Kijk, als we nou mogen kennen dat Christus zijn leven voor ons heeft overgegeven, Dan moeten wij ook, dan zullen wij ook als een bewijs daarvan ons leven geven aan de broeders en zusters die aan onze zorg zijn toevertrouwd. En dat hoeft dan niet in de letterlijke zin zoals in dat concentratiekamp, maar dat mag dan in geestelijke zin zijn, hè? Ook in materiële zin, ik kom daar zo op terug, maar altijd met die geestelijke achtergrond, hè? Dat de Heere goed is en dat je pas een echt mens bent. Zowel naar boven toe, denk aan die staande paal van het kruis, naar God toe, als ook naar elkaar toe, die liggende balk waaraan de Heere Jezus heel dat werk heeft volbracht. Wie de Heere persoonlijk kent, die is geroepen om zijn leven in te zetten. Mag ik het proberen nog wat toe te spitsen? Hoe dan aandacht geven aan mensen in nood? Een luisterend oor, hè? Ja, wat is dat belangrijk, dat je kunt luisteren en niet meteen je mening klaar hebt. Tijd voor de ander waar dat nodig is. Liefde geven aan iemand die geen eigenwaardegevoel heeft. Kijk, bij het echte mens zijn van het mens van God zijn hoort dat je er mag zijn zoals de Heere wil dat je bent. Proberen met broer of zuster te verzoenen die zulke nare eigenschappen hebben en waar je eigenlijk een beetje gebrouilleerd mee ligt. De broeders liefhebben. En dan zegt de apostel op een andere plaats, dat geldt in de eerste plaats de huisgenoten van het geloof. Maar het is ook nog breder, omdat we staan in de gemeenschap van de samenleving. En dan vraagt de Heere Jezus niet af, wat doet die ander? Maar wie en wat kan ik voor die ander zijn? Wat vraagt God van mij? En dat heeft de Heer Jezus natuurlijk in een heel unieke zin gedaan. Maar geestelijk is het ook zo. Als de Heilige Geest onze leidsman is, dan vraag ik, wat heeft die ander nodig? En wat vraagt God in dit concrete geval van mij? Ik vond het heel mooi dat ik van de week van ons wijkteam uit wijk 2, maar dat geldt geloof ik ook voor de andere wijken, een schrijver kreeg over dat hip gebeuren. Hè, dat hulp in de praktijk, hip, dat kan natuurlijk ook heel werelds ingevuld worden. Maar dat er nou zo prachtig mooi van gemaakt is, christelijke hulp in de praktijk van de Pnielkerk. Dan gaat het niet om de Pnielkerk natuurlijk. Maar christelijke, chip dus, niet maar hip, maar chip. Prachtig. En dat is nou precies de tekst. Als je inderdaad Christus hebt ontmoet, hè, dan heb je ook oog voor de naaste in nood. De naaste dichtbij en de naaste verder weg. Christelijke hulp in de praktijk. Een boodschap voor iemand. Een tuinaanleg. Een gesprek, een wandeling, een alleen maar aandacht. Kijk, mensen, dan verliezen we het egoïsme dat sinds de zondeval het leven bepaalt. En kijk wat er van komt in de samenleving. En als we God gezien hebben, als we de Heer Jezus gezien hebben, als we door de Heilige Geest geleid worden, dan worden we een mens zoals God die bedoeld had. En dan gelden de wetten van de Heere in ons leven. Vragen, wat vraagt God aan mij? En wat geeft God aan mij in een heel bepaalde concrete situatie? En dan mag je daarin uitgaan. Ik ben ook dankbaar dat het gebeurt in de gemeente, hè? Vaak in stilte. Maar dat is de stilte van de dauw van de Heilige Geest, hè? Dus niet met de borst vooruit. Het mag een ander leven zijn. Een nieuw leven. Een eerste natuur worden door het werk van de Heilige Geest. Dat je naar die vervelende mensen toe gaat. Vervelend, ja, dat vond je vroeger. Maar van de Heere mag je dat helemaal niet vinden. Dat je naar die mensen toe gaat waar je de kriebels anders van kreeg. Omdat Christus zich over jou heeft ontfermd. En dan word jij de grootste van de zonde. Ga je er niet boven staan. Maar dan ga je er zelfs onder staan. Of dan neem ik het op voor een medescholier, jongelui, kinderen. Die in de klas of op het schoolplein steeds geplaagd wordt of eenzaam is. En dan kan ik wel met mensen vastgelopen zijn, ook uit de kerk. Dat ik denk, moet ik daar nou mee verder? Maar als de Heere met mij verder gegaan is en mij opgezocht heeft en mij opgetild heeft met die handen die hij aan het kruishout heeft laten spijkeren om het handschrift van onze zonde daaraan te verzoenen. Mensen, dan krijg ik zo'n ander leven. Dan krijg ik zo'n lange adem. Nee, ik moet het anders zeggen. Dan krijg ik iets van de langmoedigheid van de Heere Jezus Christus. Of u die geen contact meer hebt met een van uw kinderen misschien. Dat kan toch zo niet blijven tot uw dood. Als je Christus gezien hebt, dan zie je ook de naaste heel dichtbij en de naaste veraf. Nee, dat betekent niet dat al die mensen dan maar alles moeten slikken en dat je een softie wordt. Nee, zeker niet. De Heere Jezus heeft ook heel scherp gesproken tegen zogenaamde kerkmensen van die tijd die er toch buiten stonden. En hij heeft zich ontfermd over hoeren en tollenaren, ik zei het al. Maar dan altijd naar de wet van de Heere. Kijk, daar mogen we ons in oefenen, gemeente. En juist als het kerklidmaatschap afkalft in onze samenleving, hoe komt het er dan op aan om de tekst te mogen kennen van binnenuit? Hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En daarom zullen ook wij ons leven geven voor de broeders en de zusters. En dan het laatste, gemeente, dat is dus, dat is ook gevende liefde. Eigenlijk ben ik er al bij die gevende liefde, hè. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden. Daar staat eigenlijk het goeds van de wereld, hè. We moeten natuurlijk zeggen dat de zondeval ontzettend ingegrepen heeft in de samenleving, maar er is nog heel veel goeds. Er is nog heel veel goeds. Wie het goeds van de wereld heeft, dat het leven aangenaam maakt, hè, daar reikt het woord naartoe. God heeft zijn handen dus niet afgetrokken van de schepping, hè, al ligt er een vloek op de aarde. En als je daar dan van genieten mag, ook als christen, dan verandert dus ook wat, hè, als christen, als je bekeerd bent. Want dan denk je, ik heb het vruchtgebruik. En dat mag ik van God gebruiken. Maar niet voor mezelf, maar om in het omgaan met dat goede van de wereld te laten zien hoe God eigenlijk het bedoelt in een nieuwe samenleving. En natuurlijk bouwen wij het paradijs niet op aarde. Dat daalt straks met Christus neer in de wederkomst. Maar in die tussentijd mogen nou alle die Gods kinderen zijn, de grote en de kleine, er iets van laten zien hoe goed het is God te dienen. De teerheid van binnen, maar ook in de openbaarheid van het leven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en daarvan geniet en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, dan staat er zo aangrijpend. Hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Apart gezegd, heel mooi gezegd, hè? Nee, dan, als dat inderdaad zo is, hè, als je je hart voor de naaste in nood toesluit, dan blijft de liefde van God niet in je, dan is de liefde van God niet in je. Want dan ken je dat toonbeeld van Gods liefde niet. En dan heb je niet die levende, die gevende liefde. Als je het toonbeeld, als je de Heere Jezus wel mag kennen, dat geeft levensvulling, dat geeft levensperspectief. Straks krijg je het eeuwige leven, maar nu mag je al genieten van de voorsmaak daarvan, ook in de goederen van de wereld. Ziet u wel eens een egoïstisch mens die echt vreugde in het leven heeft? Als mensen altijd maar jaloers zijn, hè, hebben die mensen wel echt vrede? Als je altijd maar jaloers bent en jaloers naar een ander kijkt, maar niet naar het toonbeeld van de genade en je daar bekeert. Als dat zo blijft bij zulke mensen die dus alleen maar voor het goed van de wereld leven, dan komt er om je ziel een panzer, een hardheid, hè, die te maken heeft met de zonde, waarop de stralen van Gods gevende liefde afketsen. Die mensen krijgen iets hards, want ze leven niet bij het woord dat Paulus aanhaalt in Handelingen van de Heere Jezus. Ergens anders lezen we het helemaal niet. Het is zaliger te geven dan om te ontvangen. Ja, zo is het. Als u misschien wat in de onderwal zit als het hier om gaat, probeer het dan maar eens, mag ik het zo zeggen, om goed te doen aan de naaste. Als u denkt dat u onbekeerd bent en daarom helemaal niks doet in de gemeente, waarom toch? Geef uzelf aan het woord. Geef uzelf aan de gemeenschap. Zet je in. Ga naar een vereniging. Leer je catechisatie uit je hoofd. Dat is allemaal wel buitenkant misschien. Maar je zult merken dat wie nou die levende en gevende liefde serieus neemt, dat dat een ander mens wordt. Dan zit het misschien nog alleen maar in je verstand en in je geheugen, maar de Heilige Geest, die wil dat in je hart leggen. Als je met het woord van de Heer of met de geboden van de Heer Jezus bezig bent, dan wil de Heilige Geest dat in je hart leggen. Hij heeft het verdiend en hij deelt het uit. Allen die in die liefde begeren te wandelen. Prachtig is dat zo, hè? Bijzonder, hè, dat hier staat. Als je je hart, eigenlijk staat er je ingewanden, hè, en mag ook wel met hart vertaald worden, maar ingewanden bedoelt je diepste drijfveren, je gevoel en zo, hè. Als je dat toesluit voor je naaste, dan moet je denken dat je onbekeerd bent. En dat je dus de Heer Jezus niet kent. Dan vloeit die liefde van God eigenlijk uit je hart weg. Er zijn een hele hoop mensen tegenwoordig die niet meer aan de godsdienst doen, maar die denken, ik ben goed voor de naaste, dus ik kom er wel. Mis. Want het gaat niet alleen om die dwarsbalk. Die dwarsbalk van het goed zijn voor de naaste moet gehecht zijn aan de verticale balk van de verzoening van de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook goed om je eigen leven in het licht van deze tekst te stellen. Als je je ingewanden, je diepste motivatie, je hart toesluit voor de naaste in nood. Ja, die kun je zien, hè? God zie je niet en de Heer Jezus, daar geloof je niet in. Maar als je dus ook voor de naaste die je wel kunt zien, je hart toesluit. Hoe kan de liefde van God in je blijven? Dus, andersom gezegd, als je wel jezelf mag geven, dan word je van dat geven niet armer en niet leger, maar komt juist de liefde van God sterker in je hart. Omdat het niet je eigen beweging is, de naaste liefhebben, maar dat komt van Hem die zichzelf gegeven heeft aan je hart en leven. En daardoor heb je geleerd dat jij het vruchtgebruik hebt van Christus en het mag doorgeven aan de naaste. Jongens en meisjes, kunnen jullie de kaart van Israël je voorstellen? De Jordaan bedoel ik, die vanaf het noorden naar het zuiden stroomt. En dan heb je in Galilea de zee van Tiberias, het meer van Galilea, met zoet water. En in het zuiden heb je de Dode Zee, met zout water. En nou stroomt vanaf de Hermon dat heerlijk zoete water in de zee van Tiberias, in het meer van Galilea. En het blijft zoet, al geeft het ook al dat water weer door naar de Dode Zee. Maar komt dat zoete water van die gevende liefde, daar wil ik naartoe, van de Heere, in de Dode Zee. De Dode Zee blijft een dode zee. Je kunt erin drijven heel gemakkelijk en denken, ik ga niet onder, maar die dode zee blijft een dode zee. Waarom? Doordat ze geen water weggeeft. Niet doorgeeft wat ze zo mooi ontvangt, zoet water, in die zoutzee. Maar ze houdt het voor zichzelf. Het is een beeld uiteraard, hè? En daarom blijft de dode zee. Nou mensen, dat is nou precies de tekst. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven? Die zit er helemaal niet. Dan ben je een dode zee. En dan denk je misschien, ik doe het goed. Maar het gaat voor eeuwig voorbij. Vreselijk. Maar als je mag zijn van de levende en de gevende liefde in het toonbeeld Jezus Christus, dan lijkt je bij wijze van spreken op die zee van Tiberias. Dan gevende liefde, daar word je nooit leger en armer van, maar rijker en ootmoediger vanwege die gevende Christus. En dan wordt dat in jou een fontein die springt tot in het eeuwige leven. Ja, dat komt straks. Maar hier de voorsmaak van dat zoet, van dat bloed van de Heer Jezus Christus. Mensen, zijn we nou nog een dode zee als christen? Of mogen we zijn de zee van Tiberias ontvangen en doorgeven? Of met de psalm. Uw liefdedienst, Heere, heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Amen. Zullen wij samen danken en bidden. Heren, dat we dat van binnenuit mogen zingen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Wie dat mag zingen of zachtjes voor zichzelf uitzeggen, die heeft het toonbeeld van de genade van uw liefde ontmoet. Dat is het wonder bij uitstek, het wonder van het evangelie. Het wonder van de ontmoeting met Christus. Het wonder van de bekering. Heere, wat een wonder dat u dat nog doet. Dat u van vijanden vrienden maakt. Kinderen Gods, geliefde kinderen, zelfs mijn geliefde kinderen, zegt Johannes. Heere, dat het huiswerk voor ons mag zijn. Wie om dat toonbeeld van de Heere Jezus in de binnenkamer en in het openbaar heen leeft, die is een dode zee. Die doet uiteraard uiteindelijk de zonde. En die is in de dood. Dat is vreselijk, Heere. Want dat bedoelt u niet. Daar kiezen we zelf voor. Maar wie mag zijn een levende fontein van water, die kan het wonder niet op. Dat dat toonbeeld van de Heer Jezus in zijn leven ook voor hem, voor haar was. En we bidden, Heere, om verdieping daarvan en vernieuwing. Dat we elke dag maar weer mogen drinken van dat levende water. En dat zo ook doorgeven aan broeders en zusters, aan jongeren, aan ouderen. Wilt u uw volk en kinderen gedenken, Heere, en tot een zegen stellen. Wij danken u dat er in de gemeente ook veel van zulke mensen zijn, jongeren en ouderen. En dat we dan niet met de borst vooruit lopen, maar een gebogen houding kennen, op de knieën achter u de Heere aan. Omdat u ons te sterk bent geworden en het zo goed is om u te kennen. Heere, wij bidden om de voortgang van dit werk, ook in de samenleving. Als veel mensen geen Bijbel meer kennen en niet meer Bijbel lezen, niet meer naar de kerk gaan, dat ze dan toch aan een christelijke gemeente mogen zien dat ze u ontmoeten, in woord en in de praktijk. We bidden ook voor het mooie initiatief Christelijke Hulp in de Praktijk in de Prielkerk. Heren, en we bidden hartelijk van u dat dat een zegen en tot mag zijn en tot zegen mag worden voor mensen, zo dat ze misschien door ons doen en laten ook iets gaan ontdekken van dat toonbeeld van uw zondaarsliefde. Wij bidden voor het vervolg van deze zondag. Wees u ons allen nabij. Breng ook vanmiddag weer trouw in uw huis en leid ons door uw geest en woord. We bidden voor het werk dat weer wacht in de komende week. Catechisaties, verenigingsleven, zangkoor, de klasses vergaderd. Heren, wilt u ook bij ons zijn als we de klassesvergadering uit uw hand zullen ontvangen, om ook als gemeenschappelijke kerken problemen op te kunnen lossen onder uw zegen. Heren, vergeef ons onze zonden, maar zegen het goede van uw woord. Wij danken u voor uw woord en voor de samenzang en het orgelspel en voor de ontmoeting met elkaar. En wij bidden ook om uw zegen over onze gaven. Geleid ons door uw hand en regeer ons door uw woord en geest voor het eerst of bij verdieping opnieuw, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit de berijming van de Wet des Heren het eerste en het laatste vers. Och, of wij uw geboden volbrachten, genade, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De Wet des Heren in de berijming, vers 1 en 9. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.